Nog een keer over dat beroemde getuigenis van de apostel Petrus, dat hij tegen, dat hij desgevraagd tegen de Heer Jezus zegt, wie hij is of wie hij vindt dat hij is. Hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Waarop de Heer Jezus ongeveer antwoordt en zegt, en gij zijt Petra, of gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En in de eerste plaats ben ik vorige keer erop ingegaan dat deze belofte die aan Petrus gedaan wordt te maken heeft met in de eerste plaats de gemeente. Dat wil zeggen de gemeente, de verzameling van gelovigen die gevormd zouden worden in feite direct na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar verwijzen de volgende versen dan ook naar. Dat was in Matteüs 16 als ik me niet vergis. Wanneer er staat dat aan Petrus gegeven wordt, dus, of gewerkt, de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, enzovoorts. En dat is in de praktijk van toepassing ook op de tegenwoordige tijd, waarin de gemeente gebouwd wordt, op grond van het ene getuigenis van wat ook de apostel Petrus uitte, namelijk dat deze Jezus de Messias Gods is. Dat wil zeggen, deze Jezus die gij gekruisigd hebt, is door God gesteld tot Here en tot Messias, tot Jehovah en tot Messias, staat er in de toespraak van Petrus in Handelingen 2. En vandaar dat we gewoon kunnen concluderen dat het getuigenis dat Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias is, en dus de Zoon Gods, dat op dat getuigenis de gemeente ook vandaag de dag gebouwd wordt. En om dan maar eens wat te noemen, in dat verband wordt bijvoorbeeld in de brieven van Johannes er uitdrukkelijk op gewezen dat we maar één getuigenis hebben. En dat getuigenis is dat Jezus is de Christus. En wie dat gelooft, wie dat getuigt, is uit God geboren. Precies zoals de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Hij zegt, vlees en bloed hebben nu dit niet geopenbaard. Enzovoorts. Dat is de eerste, de meest directe toepassing van dat schriftgedeelte. Maar ik heb erop gewezen dat de naam Petra, die zo uitdrukkelijk gebruikt wordt, een veel ruimere en ook een veel directere betekenis heeft dan deze overdrachtelijke toepassing. Het is namelijk zo dat Petra de naam is van een stad die ook vandaag de dag gewoon op de kaart staat en die je ook kunt bezoeken. Het schijnt niet eenvoudig te zijn trouwens, maar het kan wel. Een stad in tegenwoordige Jordanië. En het is zo dat die streek in de Bijbel onder verschillende aanduidingen bekend is. Ik heb geprobeerd min of meer een kaart op het bord te tekenen. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik voel me net een onderwijzer. Maar het begint te wennen. Ik had ook geen kaart waar hij op stond, dus ik kon er ook geen een ophangen. En u ziet daar min of meer de kaart van Palestina met Jeruzalem. En oostelijk langs Jeruzalem loopt dan de Jordaan, van het noorden naar het zuiden, van het meer van Genezaret, of hoe het maar heet, naar beneden tot aan de Dode Zee. En dan ziet u vervolgens de lijn, de dal, waardoor de Jordaan loopt, dat strekt zich uit verder naar het zuiden, vanaf de Dode Zee naar de Golf van Aqaba, waar Eilat ligt, of Aqaba, of er zijn nog meer plaatsnamen die in dat verband in de Bijbel genoemd worden, die daar liggen. Maar het is een doorlopend dal wat over het algemeen zelfs gelegen is beneden de zeespiegel. Dat wil zeggen dat het ligt zelfs een paar honderd meter beneden de zeespiegel als het er helemaal over gaat. Het is ontstellend diep gelegen. Het is eigenlijk het diepste gedeelte van de aarde wat wij kennen. En Jeruzalem wordt trouwens niet voor niks de navel der aarde genoemd. Dat komt onder andere omdat het zo diep ligt. Onder andere, uiteraard. Maar of Jeruzalem, maar Palestina is dat dan. Hè? Het is een heel diepliggend dal. En het is zo dat precies oostelijk van die lijn vanaf de Dode Zee naar de Golf van Aqaba, oostelijk ervan en ongeveer het midden, ligt een paar kilometer oostelijk van die lijn, liggen twee plaatsen vlak boven elkaar. De ene is Petra en de vlakte boven ligt dan Bosra. En beide hebben in de loop der tijd dienst gedaan als hoofdstad van de Edomieten. Ik weet niet precies welke stad wanneer en het doet er ook weinig toe. Maar beide golden als hoofdstad van de Edomieten. Ik denk dat Bosra toch wel wat bekender was in het algemeen. Maar de koningenhuizen over het algemeen weer in Petra. Omdat het zo'n geweldig goede vesting was. Precies zoals ik vorige keer gezegd heb. Het is namelijk een plaats die helemaal ingesloten ligt door de bergen. En het is vreselijk moeilijk om er te komen. En in de praktijk is de toegangsweg, de meest gebruikte toegangsweg, is die van het oosten afkomt. Dat is vanzelfsprekend, want aan de westkant loopt het naar beneden, over de bergrug heen naar beneden naar een dal toe. En dat is moeilijk om van daaraf erin te komen. Dan moet je namelijk heel steil opklimmen. Maar van het oosten uit is het wat makkelijker, zei het dan, dat er één weg is die er naartoe leidt, de zogenaamde Sik. Een heel smal ravijn, dwars door de bergen heen, steil oprijzende bergen, links en rechts. Daar kun je bij wijze van spreken zo tussen staan. Op sommige plaatsen kun je beide kanten aanraken. En dan kun je zo dwars doorheen. Om de plaats, om de stad Petra te bereiken, waarbij we ons moeten realiseren dat het vele kilometers lang en breed is, dat terrein daarbinnen. Een echt oude hoofdstad met straten die er oorspronkelijk ook geweest zijn. Daar kun je de rest er nog van zien. En verder een groot theater en noem maar op, dat soort dingen zijn er allemaal geweest. En de ruïnes daarvan zijn nog te vinden. Het enige wat nauwelijks ruïne genoemd kan worden, dat zijn de huizen die uitgehakt zijn in de berg. Ik heb daar een boek liggen op de orgel. Wie het hardste loopt, die heeft hem het eerste natuurlijk. Om straks in de pauze eens even te kijken. Ik geloof trouwens, even kijken of de foto opstaat. Nee, ik kan het nog niet vinden. Maar waar het om gaat is dat daar de huizen, een groot deel van de huizen, uitgehakt zijn gewoon in de rotsen. En denkt u nou niet aan gewoon gaten in de rotsen waarin men dan huisde. Want ik heb het over schitterende paleizen die gebouwd werden, waarvan zelfs een hele gevel in de berg werd uitgehakt. Dat betekent dat gewoon de berg werd uitgehakt. Totdat er een pracht van een gevel overbleef, inclusief met uitgebeitelde pilaren en wat iets meer zij. In de meest verschillende stijlen in de loop der eeuwen. Het is heel interessant om allerlei bouwstijlen daar verzameld te zien, ook daar. Maar waar het om gaat is dit, dat deze plaats die oorspronkelijk de hoofdstad is van de Edomieten, dat die in de, volgens wat ik concludeer uit de profetieën, in de toekomst de schuilplaats zal zijn van het gelovig overblijfsel van Israël in de woestijn. In verband daarmee lees ik, laat ik Matteüs 24 maar lezen. Ik moet ergens beginnen. En we beginnen dan vanavond maar eens in Matteüs 24. Daar staat in vers 15 van Matteüs 24. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weet de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om de uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorene zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Tot zover. Ja, ik lees dit schriftgedeelte omdat hier precies in dit schriftgedeelte we een samenvatting vinden van wat bekend staat als de grote verdrukking. En ik moet er alleen bij zeggen dat dat correct is, maar dat het dan toch alleen gaat over de grote verdrukking met betrekking tot Israël. Omdat wat er verder volgt, de rest van het hoofdstuk en ook een groot deel van hoofdstuk 25, dat spreekt dan over de grote verdrukking voor zover die verder ook komt over de overige volkeren. Dat is iets wat niet algemeen bekend is en daarom zeg ik het ook met nadruk. Wat we namelijk krijgen in de toekomst, is dat na de opname van de gemeente, dat schreef ik altijd weer met zo'n pijltje, dat we dan een periode krijgen van 7 jaren, verdeeld in 2 x 3,5. Een periode van 7 jaren vanaf de opname van de gemeente, totdat de Heer Jezus komt op de Olijfberg en wel ten behoeve van Israël. Er zit precies 7 jaar tussen. Op het jaar nauwkeurig, op de dag nauwkeurig, dat weet ik ook niet. Maar het kan nooit zoveel schelen. Maar op het jaar nauwkeurig in elk geval wel. 7 jaar na de opname van de gemeente. 7 jaar namelijk nadat de gemeente zijn eeuwigheidspositie binnengaat, zou ik willen zeggen. Of laat ik het anders zeggen. 7 jaar nadat aan de gemeente het koninkrijk van Christus geopenbaard is, zal dat koninkrijk ook geopenbaard worden aan Israël. En dat begint dan inderdaad met de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, waarop gedoeld wordt hier in Matthäus 24, vers 29 en 30. Waar namelijk staat: terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, enzovoorts. En als dan, vers 30, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en zullen al de geslachten der aarde, staat er, maar het moet zijn alle geslachten van het land, wenen en zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat is de komst van Christus, de verschijning van de Messias op de Olijfberg. Dat is niet hetzelfde als zijn verschijning op de troon zijner heerlijkheid, want die vindt u pas in vers 31 van hoofdstuk 25. Daar vindt u: en wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En ik dacht dat algemeen bekend was dat de troon van de Messias niet staat op de Olijfberg, maar die zal staan in Jeruzalem. En het probleem daarbij is natuurlijk dat bij de komst op de Olijfberg, zoals wij naar ik hoop allemaal weten, dat bij de komst op de Olijfberg Jeruzalem wordt ingenomen en de Olijfberg scheurt naar het noorden, naar het zuiden, zodat men vanuit Jeruzalem zal kunnen vluchten, kennelijk, naar het oosten. Daar staat het trouwens ook bij in Zacharië 14. En waar het om gaat is dat er op dat moment, op die dag van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, helemaal geen Jeruzalem meer is. En dat is Zacharië 14. De stad zal ingenomen worden, enzovoort. En te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan staat er dat de Olijfberg zal scheuren. En dat betekent dat het onmogelijk is dat in die dagen de troon van de Messias in zijn heerlijkheid zal staan in Jeruzalem. Er is helemaal geen Jeruzalem meer. Dat kan dus niet. Er zijn een heleboel redenen meer waarom dat nou eenmaal niet samengaat. Maar daar kom ik straks misschien nog wel op. Maar ik hoop dat hij even het principe vasthoudt dat we eerst te maken hebben met de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg aan het eind van die periode van 7 jaar. Waarna er eerst nog een tijd verloopt van 33 jaar, zeg ik altijd meteen. Maar dat is nou niet direct helemaal belangrijk. Maar er verloopt nog een periode die voorafgaat aan de verschijning van de Heer Jezus op zijn troon. Ik teken altijd een stoeltje hier, want dat is wat makkelijker te vast te houden. Hè? Dat de verschijning op de troon zijn de heerlijkheid, dat is dus aanzienlijk later dan zijn verschijning op de Olijfberg voor Israël. Waarom dat zo is, ik zal een paar dingen erbij noemen. In de eerste plaats, omdat er nou eenmaal zoveel tijd tussen zit, ook hier in Matthäus 24 en 25. Er zit een heel hoofdstuk tussen, namelijk van hoofdstuk 24 vers 30 tot en met hoofdstuk 25 vers 30. Zit er tussen. En dat is dus een aanzienlijke periode die vergeleken wordt met de dagen van Noach, staat er. Maar een ander ding is dat wij, naar ik aanneem, voor maxhalve, weten dat Israël tot bekering zal komen aan het eind van de grote verdrukking die overaan zal komen gedurende 3,5 jaar. En aan het eind van die periode zal ze in de uiterste verdrukking de Messias aanroepen, de Heere aanroepen eigenlijk, Jehovah aanroepen. En al wie de naam van Jehovah aanroept zal behouden worden. Dus het betekent dat dan inderdaad de Heer komt, aan hen verschijnt, niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, zodat hij neerkijkt op Jeruzalem. En bij die gelegenheid zal dat wat in Jeruzalem over is, het land uit kunnen vluchten naar de woestijn. En dat is dan het gelovig overblijfsel van Israël. Althans, het gelovig overblijfsel van de staat Israël. En dat verdwijnt dan uit de staat, zodat op dat moment helemaal geen Joodse staat meer bestaat. Dat is helemaal vernietigd. Zie. En het punt is nu, dat pas vanaf dat moment, vanaf de bekering van Israël, of vanaf het begin van hun bekering, want het is echt nog maar het begin daarvan, dat pas vanaf dat moment het mogelijk is dat Israël terugverzameld wordt. Vervolgens dat uit Israël 144.000 verzegeld worden, 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël, volgens Openbaring 7, die vervolgens het evangelie van het koninkrijk zullen prediken aan alle volkeren, alvorens het einde zal komen, dat is ook Matthäus 24 waar dat staat. En dan gaat het dus om dat Israël, van wie bekend is in het algemeen, dat het Gods heilsorgaan is in deze wereld, kortom, het is Gods zendingsvolk in deze wereld, dat dat volk het evangelie pas kan prediken nadat het eerst zelf tot geloof gekomen is. Eerder niet. Dat is makkelijk genoeg. Nou, het komt pas tot bekering aan het eind van deze periode van 7 jaar. De zogenaamde 70ste week van Daniel. Maar pas aan het eind daarvan komt het tot bekering of tot geloof. En dat betekent dat pas daarna door hen de boodschap van de koning en het koninkrijk gepredikt kan worden aan alle volkeren. Dat gebeurt in deze 33 jaar. En als dat gebeurd is, dan zal de Heer, de Zoon des Mensen, namelijk de koning, zitten op de troon zijner heerlijkheid. En hij zal alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen, staat er dan verder, enzovoort. Dat is verder Matthäus 25, het laatste gedeelte. Zie, dat is dus de volgorde van de gebeurtenissen. Eerst de opname van de gemeente, dat wil zeggen het volledig behoud van de gemeente. Daarna de verschijning van de, of laat ik het anders zeggen, eerst de verschijning van de Heer in de lucht voor de gemeente. Daarna de verschijning van de Heer voor Israël op de Olijfberg. Daarna de verschijning van de Heer ten behoeve van de volkeren op de troon zijner heerlijkheid. En dat is de normale volgorde, namelijk de gemeente eerst, daarna Israël, daarna de volkeren. Met daartussen respectievelijk 7 jaar en 33 jaar.
Maar de vrucht, dat is Jeruzalem helemaal verwoest.
Ja.
En dan is hij op de troon der heerlijkheid.
Nee, dat is pas 33 jaar later. Hier zit hij pas op de troon der heerlijkheid. Ja. En vanaf dat moment beginnen dan ook de 1000 jaren.
Ja, maar in welke tijd wordt dan Jeruzalem opgebouwd?
In de 33 jaar, dus ja. In de tijd tussen de bekering van Israël, vanaf de verwoesting, na de verwoesting uiteraard. De voorkant zo moeilijk. Dus na de verwoesting en voordat daar de troon gezet wordt, voordat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld is. Feitelijk is het zelfs zo, dat, maar dat ga ik nou niet allemaal aantonen hoor. Maar feitelijk is het zelfs zo dat in deze, precies in deze 33-jarige periode, die periode begint met de verwoesting van Jeruzalem en bovendien, voor zover ik kan zien, begint het ook met de instelling van Babel, de stad Babel, als hoofdstad van de wereld. Ik heb gehoord dat vorige week of zo een hele televisiereportage geweest is op een Duitse zender over de herbouw van Babel. Hè? Ja. Ja, dat heb ik ook gemist, maar ja. Ja, dat heb ik nog net gezegd. Dat ik dat niet zou verklaren, hoe kan die 33 jaar komen? Want daar gaat het nou ook even niet om. Het gaat om dat die periode daar ligt, hè? Dat er een aanzienlijke periode tussen ligt. En die periode is dan 33 jaar, maar daar gaat het nou niet om. Want het één ding is te weten dat er een periode ligt, het andere ding is te weten hoe lang dat dan precies duurt.
Hm? Jeruzalem gaat naar de heiden en dan gaat regio worden.
Ja. Ja, het wordt vertreden door de heidenen tot aan het eind van de 70ste week, aan het eind van die 7 jaar, in de verdrukking. Dat wil zeggen, het wordt ook vandaag aan de dag nog gewoon door de heidenen vertreden. Wie het niet gelooft, hoeft alleen maar even te gaan kijken. Hè? Ja, dat is geen punt.
37
is 40, volgens mij. Ja, ja, er zal toch iemand het nodig even moeten verklaren. Ja, ja, nou dan gaat hij dan, hè? Ja. Kijk, Die oprichting van het Messiaanse Rijk heeft te maken met de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En aan Mozes en er nog een heleboel meer, maar laten we zeggen in Israël in het algemeen. Dus we vinden, en dat doe ik even snel terzijde, want ik ga het echt niet aanhalen hoor, dan verdwaal ik helemaal weer. We hebben namelijk in de eerste plaats, zo uit het hoofd, bij Mozes hebben we te maken met een periode van 40. Niet in de woestijn bedoel ik, maar Mozes die de berg op gaat met zijn... Het was een eendje, ja. Die Mozes die de berg op gaat en die 40 dagen op de berg is, verdeeld in 7 en 33. Want hij was namelijk 7 dagen in het donker met de oudste van het volk. En daarna, na de 7, of het overgang van 7 naar 8, ging hij verder en hij had een ontmoeting met de Heer. Dat wil zeggen dat de ontmoeting met de Heer begon, of eigenlijk lag de ontmoeting, ligt eigenlijk precies op de césuur, namelijk de overgang van de 7 naar de 8. En dat is precies met Israël straks in de toekomst, zoals de 7 voorbij is, als een ontmoeting hebben met de Heer op de berg, inderdaad. Al is het dit keer niet de Sinai, zelfs niet Sion, hoewel het ermee te maken heeft. Maar de olijfberg, en de olijfberg is namelijk een beeld van het koninkrijk als zodanig, terwijl de Sinai de wet van het koninkrijk eigenlijk in principe gegeven werd. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Dat is Mozes, daar heb je dus 7 en 33. Dan heb je nog dat van David gezegd wordt, dat hij 40 jaar regeerde, namelijk 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Dat staat er een keer of, nou, ik geloof wel 5 keer eigenlijk. 7 jaar en 33 en samen 40, dat staat er steeds. En enkele keer staat er 7,5 en 33 en samen 40. Dat is dan afgerond uiteraard, maar ik heb al gezegd, we praten nou over afgerond op hele jaren. Maar dan is het inderdaad 7 en 33 of 7,5 en 33. Maar 7 jaren regeerde David in Hebron over 2 stammen. Dat is opmerkelijk, omdat de scheuring van de, tussen de 10 en 2 stammen pas plaatsvond na Salomo. En dat was heel wat later dus, hè. Dat was 80 jaar nadat David op de troon kwam. David regeerde 40 jaar, Salomo ook, en pas daarna scheurde het rijk in de 2 en de 10 stammen. Maar David regeerde aanvankelijk over de 2 stammen, Juda en Benjamin. Hoewel strikt genomen die scheuring al ligt in de dagen van Jozef, Juda en Benjamin. Zoek je dat maar eens uit, hè. Maar David regeerde over de 2 stammen vanuit Hebron en daarna 33 jaar in Jeruzalem over de 12 stammen. En zo vinden we dat hier ook, want deze 7 jaren van de 70ste week van Daniel, die hebben te maken met de 2 stammen, namelijk met het Jodendom. Maar als dat tot geloof komt, dan gaat de Heer vervolgens de 12 stammen van Israël terugverzamelen. En uit de 12 stammen worden uit elk van de 12 stammen 12.000 verzegeld en uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Dan heb je dus de 12 stammen. Dat komt dus precies overeen. Afgezien van het feit dat David uitdrukkelijk koning werd over de 12 stammen en in Jeruzalem toen een delegatie van alle 12 stammen bij hem kwam, of hij alsjeblieft koning over hem wilde wezen. Precies zoals Israël straks de Heer zal aanroepen om te vragen of hij alsjeblieft koning over hen wil wezen. Er is een duidelijke parallel in natuurlijk. Nou, dat is David. Dan hebben we nog het verhaal van Thomas. Om maar eens een grote sprong te maken. Ik heb steeds het idee dat ik wat overslaan, maar dat komt dan misschien nog wel. Het verhaal van Thomas, die tot bekering komt. Nu is het, in onze kring is het erg gewoon om te weten dat Thomas, de bekering van Thomas, een type is van de bekering van Israël. Thomas de ongelovige die namelijk eerst moest zien en daarna geloven en daarom een beeld is van Israël. Hij moest eerst zien om te geloven en in dat verband zegt de Heer zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven en spreekt dan over de tegenwoordige gemeente met zijn hemelse bestemming. En het aardige is nu dat Thomas tot geloof kwam 7 dagen na de opstanding van Christus. Zo precies een week na, hè? Hij ijlde een week na. De ene zondag stond de Heer op en de zondag daarna was Thomas weer aanwezig en moest hij zijn vinger leggen in de handen van de Heer Jezus, hand in zijn zij enzovoorts. En dat is een beeld van de bekering van Israël, ik zal dat zo nog even aanhalen. Want dat gebeurt namelijk aan het eind van de van de 70ste week. Ach, laat ik het meteen maar even aanhalen. Uit Zacharia. Zacharia 14. Ik denk dat ik het vorige keer gelezen heb, hè? Zacharia 14 heb ik vorige keer gelezen. Ja? Heb ik Zacharia 13 ook vorige keer gelezen? Nee, hè? Goed, dan doe ik dat nu. En dan begin ik in hoofdstuk 12, vers 10, waar staat... Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der weden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat staat er tenminste in de grondtekst en in de Statenvertaling, dus dat is mooi meegenomen. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Nou, dat had over Thomas gezegd kunnen worden. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben en ze zullen over hem... Dat is dezelfde als mij, hè? Ze zullen over hem rouwklagen met rouwklagen over een enige zoon... en ze zullen over hem bitterlijk kermen. En dan staat er vervolgens in vers 12... En het land zal rouwklagen... Dat is wat ik er straks bedoelde naar aanleiding van Matthäus 24... Alle geslachten van het land zullen over hem rouw bedrijven. Nou, hier staat dat. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder... het geslacht van het huis van David... want de Heer Jezus... die dan verschijnt, is de enige geborene, of de eerstgeborene uit vers 10. En die is uit het huis van David. Dus het huis van David bedrijft vrouwen in het bijzonder. En hun lieden vrouwen in het bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan in het bijzonder. Want hij heeft de troon geërfd. De Heer Jezus Christus heeft de troon geërfd. Via Nathan, de broer namelijk van Salomo. Ja, ja, staat in de brochure over de dynastie van Adam, hè. De koningen uit het huis van Juda waren gewoonlijk ook uit het huis van Salomo, tot aan de ballingschap. Want na de ballingschap kwam er niemand meer op de troon, maar de erfgenamen van de troon waren het vervolgens. Te beginnen bij Sealtiel en Zerubabel uit het huis van Nathan, omdat het huis van Salomo was uitgestorven. En zo ging het koningschap toch weer niet naar de eerste, maar naar de tweede zoon. Van David, niet naar Salomo, maar naar Nathan. Dat is een kwestie weer van het omkeren van het eerstgeboorterecht. Hè? Maar goed, het huis van Nathan bedrijft de vrouw en hun vrouwen. En het huis van Levi, dat heeft te maken met het priesterschap. Want de Heer Jezus is de hoge priester. Weliswaar niet uit het huis van Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar het verband is duidelijk. En dan vervolgens en het geslacht van Simei in het bijzonder. Simei heeft iets met David te maken... In de geschiedenis van... Nee, dat is Simeon. Ik heb het over Simei in de dagen van David en Absalom. Bij de terugkeer. Ja, aanvankelijk wel, ja. Aanvankelijk wel. Maar goed. Waar het om gaat is dat deze geslachten rouw bedrijven. En dat is precies wat in Matthäus 24 staat in verband met de komst van de Heer op de Olijfberg. Want, dan lees ik even verder in hoofdstuk 13... Waar we een gesprek vermeld vinden tussen Israël en de Heere en Jehovah, die namelijk verschijnt op de Olijfberg. Want echt, ze hebben niet Jezus van Nazareth aangeroepen of de Messias, ze hebben Jehovah, hun Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob aangeroepen. Dat weten ze veel. Maar daar komen ze wel achter, want dan staat er in vers 6. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Want dan zien ze Jehovah verschijnen met littekens in zijn handen. Hoe kan dat nu? En dan zeggen ze, dan staat er, zo zal hij zeggen. Waarom dat nou met een kleine letter staat, dat hij, dat begrijp ik ook niet. Want er moet een hoofdletter zijn natuurlijk. Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Dat wil zeggen in het huis van Abraham. Want dat is de liefhebber van God, volgens de schrift althans. En daarna wordt er gesproken over zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En dat slaat uiteraard op wat de Heer is overkomen bij de kruisiging. Namelijk de goede herder werd geslagen en de schapen werden verstrooid. Gelijk het is ten deze dagen zou ik willen zeggen. Want zo is het dan officieel nog. Maar waar het om gaat is dat dat volk... bij de komst van de Heer op de Olijfberg, de komst die vermeld wordt in de volgende verzen, namelijk van hoofdstuk 14, dat ze dan de Heer zullen herkennen, ze zullen zien die handen en de littekenen en ze zullen zeggen, hoe komt dat? En dan krijg je die herkenning van, hé, De Heere van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hier op aarde verschijnt, blijkt niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. Zie, en dat is het natuurlijk de grote schrik. Vandaar dat de Heer dan ook meteen zegt, vrees niet, enzovoort. Maar dat is wat gebeurt aan het eind van de zeven jaren in de toekomst. Maar dat is ook wat gebeurde met Thomas aan het eind van de zeven dagen. Want zeven dagen na de opstanding heeft Thomas die belevenis die straks in zal geloven komen bij de komst van de Heer op de Olijfberg. En daarna verliepen er in de geschiedenis nog 33 dagen tot aan de hemelvaart. Kortom, ik moet anders zeggen, tot aan de verheerlijking van Christus. Dat wil zeggen, zijn komst, zijn hemelvaart was het daar, maar toegepast in de profetie is het de komst op de troon zijner heerlijkheid. Zie? Dus zeven dagen tot aan de bekering van Thomas, daarna nog 33 dagen tot aan, laten we zeggen, de verheerlijking van Christus, want dat is dan de meest duidelijke term in dit verband. Dus dat was weer een parallel, dan moeten er nog een paar zijn, namelijk, maar die had ik eigenlijk nog even moeten bewaren. Ja, dat doe ik dus ook, daar komen ze misschien straks nog op terug. En dan heb ik nog een andere, dat is namelijk een hele moeilijke, die heeft namelijk te maken met de geschiedenis van Jozef, die aan zijn broers verschijnt, die hem ook niet herkennen, waarna hij zich aan zijn broers bekend maakt, en dat hele verhaal. En daar krijgen we te zien het verschijnsel dat in de geschiedenis van Jozef we te maken hebben met zeven vette jaren, daarna zeven magere jaren, en daarna nog 66 jaren tot aan de dood van Jozef. Heel snel. Jozef is 30 wanneer hij voor de farao verschijnt. Hij is 37 wanneer de vette jaren om zijn. Hij is 44 als de magere jaren om zijn. Hij wordt, staat er twee keer aan het eind van Genesis, 110 jaar oud. En uiteraard staat het twee keer, want alles is dubbel in Egypte. Want voor de profetie moeten we het zaakje door twee delen en hebben we dus te maken met 3,5 en nog eens 3,5 en 33 jaar. In de geschiedenis dus van Jozef. Dat is het verhaal dan. En dan heb je dus precies dezelfde patroon weer. Dus 7, 7 en 33. En zo kom ik dus aan die 33. En nou ik het daar dan toch over heb, dan ga ik dus naar Openbaring 12. Ik moet toch nog zien dat ik eerst terugkom in Matthäus 24 natuurlijk. Openbaring 12. Waar een visioen gezien wordt. Ik zal proberen een beetje snel er doorheen te gaan. Om destijds wil. Daar staat, en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voet en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Jacob zou zeggen, denk je nou echt, Jozef, dat wij, dat ik en je moeder en je broers voor jou zouden buigen, enzovoorts. Want Jacob die wist heel precies dat zon, maan en 12 sterren, dat het een beeld was van Israël, van hemzelf, zijn familie en zijn afstammelingen. En zo is het hier ook, deze vrouw. Het is een beeld van Israël, uiteraard, daarom bekleed met de zon en de maan. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren, want Israël betekent niet voor niks dat het zal regeren met God. Heerser met God, sar, heerser. En daarom 12 sterren als kroon. En dan staat er van die vrouw dat ze zwanger was en baarmoedersnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dat is dus drie keer. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofd, de 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En dan is de vraag, is niet de vraag wie is die vrouw, want dat weten we, dat is Israël. En de vraag is dus, wie is nou dat kind? En van dat kind staat in vers 5, en zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En zelfs in mijn Bijbel staat er keurig bij een verwijzing naar Psalm 2, vers 9. Want daar staat dat van een zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Alleen daar is het niet de zoon van een vrouw, maar daar is het de zoon van God. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven, de heidenen enzovoort. En gij zult een hoeden met een ijzeren roede. Dat betekent dat deze zoon inderdaad de zoon is van Israël en de zoon van God. Dus, dat wil zeggen, het is God zelf, geopenbaard in het vlees uiteraard, maar geboren uit Israël en daarom erfgenaam ook van de troon van Israël en dus de troon van David. En dat is mooi gezegd, maar dan komen we in vers 6. Daar staat, en de vrouw vluchtte in de woestijn. Oh nee, daar staat, en haar, vers 5 nog, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En het is natuurlijk duidelijk dat dergelijke uitspraak niet van toepassing gebracht kan worden op bijvoorbeeld de hemelvaart van de Heer Jezus. Want dat, ik zeg altijd maar zo, omdat mij dat zo goed is bijgebleven, ik zeg altijd dat was op een lichte wolkenwagen, werd de Heer van de aard gedragen. En in mijn gedachten ging het erg gemoedelijk en die discipelen keken hem nog lang na, geloof ik. En dat, dat was niet voor het gevaar, bovendien... Als ik het goed begrepen heb wat er in Colossense staat, dan staat er juist dat de Heer Jezus door zijn dood en opstanding de machten heeft in het openbaar heeft tentoongesteld en uitgetogen en over hen getriomfeerd. En dat is heel wat anders dan dat hij daarvoor zou worden weggerukt tot God en zijn troon. Dus ik bedoel, dat beeld, dat klopt niet, hè? En daarom is het ook zo, bovendien heb je dan nog de vraag waarom een dergelijk verhaal dan in openbaring genoemd wordt. Want er hoort het dan eigenlijk niet thuis. Maar het antwoord is heel eenvoudig. Het gaat namelijk wel over de Christus. Dat is wel duidelijk gebleken uit Psalm 2. Maar het gaat daarmee om de Christus. Dat wil zeggen het hoofd en het lichaam tezamen. En zoals bij een bevalling gebruikelijk. Eerst wordt het hoofd geboren. En daarna de leden. Om de Paulinische term dan maar te hanteren. En... betekent dat vandaag aan de dag nog steeds die bevalling, die geboorte van die mannelijke zoon plaatsvindt. Want die mannelijke zoon is dan de gemeente als hoofd en lichaam van Christus, zal ik maar zeggen. Het gaat om het totaal. En dan krijgen we te maken dus met de ene kant met de leidende vrouw, zoals het ook vandaag aan de dag is. De barende vrouw namelijk, de barendsweeën van Israël, die we de geschiedenis door gemakkelijk kunnen aantonen. En aan de andere kant hebben we te maken met dat beest wat verschijnen zal. En dat beest met die 7 koppen en 10 hoornen is uitdrukkelijk een beeld van de toekomende wereldmacht. Uiteindelijk onder heerschappij, onder aanvoering van Babel, zoals blijkt uit Openbaring 17. Want daar wordt hetzelfde beest weer genoemd. De vrouw op het scharlakenrood beest, dat is een andere vrouw kennelijk. Maar het is de vrouw op het scharlakenrood beest. En het beest is dan Babel, dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Het zijn volken, scharen en natie en tongen en het heeft het koninkrijk over de ganse aarde. Dus het is de wereldmacht zoals die in de toekomst, nog steeds de toekomst, geopenbaard zal worden. En voor die wereldmacht wordt niet de Heer Jezus zelf, maar wordt de gemeente als het lichaam van Christus weggerukt tot God en zijn troon. En het aardige is dat de woorden die andere talen gebruiken voor de opname van de gemeente zijn ook ontleend aan dit vers. Namelijk dat wegrukken, en dat vind ik altijd zo aardig, want het is in het Engels bijvoorbeeld rapture, maar rapture kan zelfs betekenen verkrachting. En het aardige is dan dat als je daar een televisieuitzending over ziet, dan weten ze nooit dat woord te vertalen, rapture. En dan vertalen ze het met vervoering of zo. In de boek De Planeet die Aarde heette, van Herlinsje, wordt het bijvoorbeeld ook zo vertaald. Hè? Daar hebben ze iemand het boek laten vertalen die er helemaal geen verstand van had. En die wist ook niet hoe die rapture moest vertalen. Toen werd het vervoering, waarna niemand meer begrijpt wat het was. De Duitsers zeggen het ook met geweld. Die zeggen ook entrückung. En rapture en entrückung spreken allebei over geweld. Dus dit woord waar het om gaat, wordt weggerukt namelijk voor het naderende, voor het aanstormende gevaar. Dat is wat met de gemeente gebeurt en dat is wat wij zo plechtig en statig noemen de opname van de gemeente. Maar het gaat een beetje forser hoor.
Ja, kijk, ik heb er een beetje moeite mee persoonlijk, omdat ik heb altijd geloofd, dat de gemeente dan al weg is.
Wanneer? Wanneer is de gemeente al?
In de openbaring, dat daar helemaal geen sprake is van de gemeente.
Oh ja, in hoofdstuk 2 is sprake van de gemeente, in hoofdstuk 3 is sprake van de gemeente, in hoofdstuk 4 is sprake van de gemeente, in hoofdstuk 5 zou ik zo gauw niet weten, maar zo gaat het ongeveer. Trouwens, hoofdstuk 2 en 3 spreken in hun geheel over de gemeente. Dat staat er ook bij, want staat dat gaat om de verborgenheid. De verborgenheid der zeven sterren enzovoorts. En dat is dus wel degelijk de gemeente. Al staat dat vers dan aan het eind van hoofdstuk 1. Maar het is de aankondiging van de zeven brieven van hoofdstuk 2. De verborgenheid der zeven sterren is een term die aan alle kanten te maken heeft met de tegenwoordige bedeling van de verborgenheid. Al was het maar omdat het woord gebruikt wordt. En al was het maar omdat ster, het woord ster alleen al betekent dat het om de verborgenheid gaat. Satar namelijk is per definitie de verborgenheid. Dus hoofdstuk 2 en 3 spreken over de gemeente. Bovendien de 24 oudsten die in openbaring genoemd worden, zijn uitdrukkelijk de gemeente. En verder is het natuurlijk zo dat als we denken aan de dagen na de opname van de gemeente en we komen daar Christus tegen, dan hebben we het ook over de gemeente. Want we zullen zijn waar hij is. Dus je vindt de gemeente heel openbaring door.
Ja, dat is nieuw voor mij.
Nou ja, goed. Maar laten we even goed begrijpen. Het gaat er niet om dat hier in openbaring 12 de opname van de gemeente geleerd wordt, want dat is niet zo. Dat wordt geleerd in 1 Thessalonicense en in, voor mijn part, in Johannes 14, want dat is wel degelijk zo. En 1 Korinthe 15, die had ik eerder moeten noemen, natuurlijk. En dat het dan verder in openbaring terug te vinden is, ja, dat is waar, maar in andere brieven ook. Al wordt het dan niet zo uitdrukkelijk beschreven of onderwezen. En zo is het in openbaring ook. Want het gaat hier om, dit is maar de aanleiding tot het stukje wat ik nou ook even wilde bespreken. Want er staat, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is dan de opname van de gemeente. En dat is voor het aanstormende gevaar van de draak enzovoorts. Die zoekt het kind te verslinden. En die mannelijke zoon, dat is makkelijk genoeg. Want dat is of de Heer Jezus zelf. Maar dat kan in dit geval zo moeilijk. En of het is de gemeente die immers mannelijk is, hè?
Sorry.
Het is één. En dus ja, inderdaad, ja. En dan staat er, en dan is de vraag, dat gebeurt er met het kind, maar de vraag is, dat gebeurt dus met de gemeente, maar de vraag is dan, wat gebeurt er nou vervolgens met die vrouw? En daar staat van, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En voor zover ik het zie, is het dan zo dat na de opname van de gemeente, de vrouw vlucht naar de woestijn, laat ik maar een pijltje doen en zo naar beneden, de vlucht naar de woestijn. Direct, ja, neemt enige tijd in beslag. Als je het mij vraagt, maar niemand vraagt mij, dat is bekend, maar... als je mij vraagt, duurt die vlucht 3,5 jaar in totaal, 3,5 jaar lang kan men vluchten. En dan staat er vervolgens, opdat zij haar al daar zouden voeden. En de vraag is, wie zijn die zij? En dat staat er niet bij. En omdat het er niet bij staat, ik ben heel, heel moeilijk daarin, maar omdat het er niet bij staat, is het dus de gemeente. Want dat is de verborgenheid. En die zij is dus een andere term voor de mannelijke zoon uit het voorgaande vers. Hè? Opdat zij, namelijk de gemeente, haar al daar zouden voeden. In de woestijn namelijk, om die plaats in de woestijn, dat moet u vasthouden. Ze vluchtte in de woestijn, al waar ze een plaats had. Dus niet zomaar naar de woestijn in het wilde weg. Maar een speciale plaats ergens in de woestijn. Opdat zij haar al daar zouden voeden. Dat wil zeggen, de vrouw wordt gevoed 1260 dagen. En 1260 dagen is hetzelfde als 3,5 jaar van 360 dagen. Nou wordt het wiskunde, nou wordt het moeilijk. 3,5 maal 360 is ongeveer 1260, oftewel 1260 dagen. Dus die tijd wordt Israël bewaard in de woestijn. En tot zover gaat het verhaal dan. En dan zijn we vervolgens terechtgekomen aan het eind van de 7e week. En daarna gaat het weer anders. Zie? Want laat ik nou maar even verder lezen. Er staat, en er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En dat is nou zo aardig, want dat is Michael. Maar wanneer zal Michael weer krijgen, oorlog voeren? Als het zulk een tijd van verdrukking zal zijn, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet zijn zal. Dat is namelijk Daniel 12 vers 1. Daar staat dat Michal opstaat. En Michal is de engel, engelenvorst over Israël. Sommigen zeggen Michal is de Heer Jezus zelf. Dat zou wel kunnen, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Maar er staat in Daniel 12 vers 1. En te der tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, die voor de kinderen uws volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als het niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te der tijd zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven zijn in het boek, enzovoorts. En in de rest van het hoofdstuk wordt dan vervolgens weer gesproken over 3,5 tijd, in vers 7... En over 1290 dagen, nog een paar dagen meer dus, in vers 11 en in vers 12 eigenlijk ook. En daar vinden we dus de aansluiting met openbaring 12. Dus openbaring 12 en Daniel 12 hebben direct met elkaar te maken. Dus ik ben terug in openbaring 12. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dat is waar het om ging. In die dagen staat namelijk Michael op die wat te maken heeft met Israël. Want zodra de gemeente wordt opgenomen, dan gaat Gods werk met betrekking tot Israël verder. Dan begint die laatste 7 jaar van de historie van Israël tot aan de verschijning van de Heer. En daarom, als de gemeente, de mannelijke zoon dus, het mannelijke kind, wordt weggerukt tot God en zijn troon. En als de gemeente dus daar verschijnt voor de rechterstoel van Christus en daar de erfenis in ontvangst neemt en dus begint met Christus te regeren, op dat moment nemen wij als gemeente dus het werk over wat tot nog toe gedaan werd door Satan. Want dit is de God van deze eeuw. En voor hem is dan geen plaats meer in de hemel. Dat wil zeggen, als de gemeente wordt opgenomen, wordt Satan uit de hemel geworpen en komt hij op aarde terecht. En dat leidt dan tot die grote verdrukking. En dat is weer openbaring, ja.
De eerste 3,5 jaar van Israël wordt niet verdrukt.
Maar daar kom ik nog even op. In de eerste 3,5 jaar is nog geen verdrukking. Daarom zeg ik ook, het leidt dan tot de grote verdrukking. Maar de verdrukking begint pas na 3,5 jaar. Dus in het midden van de totale 7 jaar. Want in de eerste helft van die 7 jaar, die is 3,5 jaar dus, wordt het evangelie gepredikt in Jeruzalem door de twee getuigen uit het voorgaande hoofdstuk.
En kenmerkt die periode zich juist door een grote vrede?
Ja. Dat is de periode van vrede, geen gevaar uit 1 Thessalonicenzen 5. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, zal een haast of verderf hen overkomen, dat is na de eerste 3,5 jaar dus. Ja. De streven is naar vrede. Maar zoals de profeet al zei, het was Jesaja geloof ik. Ze zeggen wel vrede, maar er is geen vrede. En in tegendeel, er zal heel wat anders komen dan vrede. Hier, aan het begin van die 7 jaar. Je kunt wel zeggen, ja, maar het staat pas een vers verder. Dat is waar, maar anders dan moet je versen naast elkaar gaan schrijven, waarna je ze naast elkaar moet lezen. En dat is natuurlijk heel ongebruikelijk. Dat is een heel vreemd literair verschijnsel, zou ik willen zeggen. Een uitvinding. En dus moet je eerst het een vertellen en dan het ander. En wat je ook het eerst vertelt, je kunt altijd zeggen, ja, maar er staat eerst dit en dan dat. Maar dat komt omdat het een is het toneel in de hemel, het ander is het toneel op de aarde. En eerst wordt het toneel beschouwd in verband met de vrouw, die een beeld is van Israël, maar daar moet ik wel wat bij zeggen, namelijk van het gelovige overblijfsel in Israël, van de gelovigen uit Israël, want daaruit wordt de gemeente geboren, want zo ligt het feitelijk. En het toneel is dat van de vrouw en van de zoon, namelijk de gemeente. En pas daarna, nadat dat besproken is, wordt gesproken over hoe het dan zit met die draak enzovoorts, die gereed stond om op de aarde wat te doen, maar voordat hij daar terecht komt, wordt de gemeente van de aarde weggenomen. Dat is een wisseling van de macht in de hemel. En daarnaast, maar dan maak ik het misschien nog ingewikkelder, daarnaast vind je dan ook in Efeze 1 vermeld dat de verborgenheid van Gods wil is om tot en met de bedeling van de volheid der tijden Want deze hele bedeling van 40 jaar is de zesde bedeling. En dat is de bedeling van de volheid der tijden. En de verborgenheid van Gods wil is om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus. Het heelal dus tot één te vergaderen in Christus. Beide dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En daarom eindigt de tegenwoordige bedeling inderdaad met de thuisverzameling van hen die in de hemel thuis horen. En dat is de gemeente. En de uitdrijving uit de hemel van degene die er niet in thuis horen. En dat is Satan en zijn engelen. Of zoals er staat, zijn sterren.
Dat ik nog een
vraag. Ja.
Als ze nou Joden komen tot geloof in de landen waarin ze verspreid zijn.
Ja, ja.
Ja. Als ze nou worden terugverzameld, hè, van die uittocht waar de Bijbel over spreekt.
Ja.
Dat moet iets zijn zoals in de dagen van Farao. Er moet dus iets zijn waardoor Farao dus ook gedwongen werd. Waardoor dus die machten ook gedwongen worden. Doordat er iets gebeurt wat ze niet begrepen. En dan zeggen we, ga alsjeblieft naar je land.
Nou, dat weet ik niet.
Zou dat de opname kunnen zijn?
Nee, nee, oh, nee, wist en waarachtig niet, want de terugverzameling van Israël, die vindt pas plaats na de zeven jaar en niet erin of ervoor. De terugverzameling van Israël begint niet hier, maar daar. En dus is niet de opname de aanleiding tot de terugverzameling van Israël. Integendeel. Integendeel, er komt juist 3,5 jaar eerst. Uit Openbaring 11, waar gesproken wordt over twee getuigen die gedurende 42 maanden, want 42 maanden is hetzelfde als 3,5 jaar, die gedurende 42 maanden zullen optreden in de, oh, er staat trouwens ook 12, ja, 42 maanden en 1260 dagen, zullen optreden in Jeruzalem, waarna zij gedood zullen worden. Waar het dus maar volgt dat die 3,5 jaar waarin die twee getuigen optreden niet de laatste helft is van de 70ste week van Daniël. Want dat loopt uit op de bekering van Israël. En dus treden de twee getuigen op in de eerste helft van die jaren. En dan ben ik terug bij het verhaal waar ik het over wilde hebben. Dat is namelijk dat de vlucht van de vrouw naar de woestijn op zichzelf al 3,5 jaar duurt. Want die vlucht van die vrouw, dat is niet het resultaat van de opname van de gemeente, weten zij veel. Maar het is gevolg van het optreden van de twee getuigen. Want die beginnen hun optreden bij de opname van de gemeente. Want, ja, sorry, we zitten met eschatologie, dus je moet een heleboel weten van wat vanaf gegaan is. Hè? Want de Bijbel leert, met name Romeinen 11, dat er altijd een gelovig overblijfsel is. Op aarde. Zijn altijd gelovigen op aarde. Zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing zijn genade enzovoorts. Nou goed, als aan het eind van deze bedeling alle gelovigen worden opgenomen naar de hemel, dat betekent dat er dus geen gelovig overblijfsel meer is. Waaruit volgt, ja, ik weet al hoe het afloopt, dus ik kan er makkelijk naartoe redeneren, waaruit volgt dat op een of andere wijze minstens twee moeten achterblijven. Want getuigenis, dat kan niet door één. Volgens de schrift moet altijd twee zijn. Minstens twee of drie. Dus dan moeten de twee op een of andere wijze terugkeren. En dat kunnen er geen twee van de gemeente zijn. Want de gemeente wordt in zich heel opgenomen. Er zullen zijn waar hij is. Dus die kunnen ook niet terug. Of achterblijven of zo. En daarom betekent dat de twee uit hoogstens de bedeling van de wet, de voorgaande bedeling, terugkeren naar de aarde om daar getuigen te zijn. En dat is dan ook wat er staat in hoofdstuk 11, want er staat van die twee getuigen in vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profetering. En dat slaat uiteraard op Elia, want dat is de enige profeet waarvan we weten dat hij die macht heeft of had. Al was het alleen maar, niet alleen omdat dat in het boek Koningen staat, maar ook omdat het aangehaald wordt door de Heer Jezus in de tijd in de synagoge in Jeruzalem. En het wordt aangehaald door Jacobus in zijn brief. En beide zeggen dat dat bovendien gebeurde in de dagen van Elia gedurende hoe lang? Gedurende 3,5 jaar, ja. Ja, daar heb je hem dus. Dus is op zijn minst een van die twee getuigen Elia. En van de ander staat, of vervolgens staat er, en ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren. En de enige keer dat we dat weten was in de dagen van Mozes. Mozes deed dat. En dus hebben ze nu alle twee, dat zijn Mozes en Elia. De twee getuigen. Ja.
Daniel 12 laatste, dat Michael zal opstaan om die benauwdheid die er nooit geweest was.
Ja.
Maar de eerste 3,5 jaar, dat is juist de periode van rust.
Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar het gaat erom dat hij dan opstaat in verband met de komende tijd. En wat in die eerste 3,5 jaar gebeurt, staat ook in verband met die komende tijd van verdrukking. Want de prediking door de twee getuigen in Jeruzalem heeft juist tot doel dat ze tot geloof komen natuurlijk. Maar dat houdt dan in dat ze doen wat Matthäus 24 zegt. Ik ben bijna terug in Matthäus 24. Ik doe mijn best. Dat ze doen wat in Matthäus 24 staat. Want daar staat, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Nou, Daniel had gesproken over het oprichten van een afgodsbeeld. Want een gruwel is gewoon een afgodsbeeld, hoor. En die oprichting van het afgodsbeeld zal uiteindelijk plaatsvinden precies in het midden van die 7 jaar. Dus na de eerste 3,5 jaar, aan het eind van de prediking dus van de twee getuigen. En wanneer je dat zult zien, dan moet je vluchten. Nee, niet, dan moet je beginnen te vluchten. Dan moet je maken dat je wegkomt, want dan kan je, daarna kan je niet meer vluchten. Dat is wat er staat. Men moet met de grootste spoed, een kwestie van seconden zelfs blijkbaar, moet men vluchten het land uit. Als je op dak bent, en de trap zit dan buiten, staat er, dan moet je naar binnen afkomen, maar niet eerst naar binnen lopen, je moet meteen weg. Want het is het laatste moment. En daarom geloof ik dat de prediking van de twee getuigen inderdaad inhield dat als je gelooft, dan moet je uitgaan buiten de legerplaats. Hij zal ongetwijfeld de brief aan de Hebreeën aanhalen. Die wel degelijk bestemd is voor de gemeente, maar niet te min ook bestemd is voor de gelovigen van die bedeling. Gaat dan uit buiten de lege plaats. Ja, ik zeg het er maar weer bij, anders krijg ik weer te horen, je spreekt jezelf tegen. Maar het een sluit het ander niet uit, hè? Buiten de lege plaats. De prediking van de Heer Jezus. Er waren vele, vele melaatsen in Israël, maar tot geen van die werd Elia gezonden. Elia. Hè? Een van de twee getuigen. Dan tot Naaman de Syriër. En andersom. Er waren vele weduwen in Israël. En tot geen van die werd Elia. Dat was Elisa trouwens. Maar er waren vele melaatsen in. Of weduwen in Israël. En tot geen van die werd Elia gezonden. Dan tot die van Sarfat. Bij Sidon. En dat was dus allebei in het buitenland. En daar gaat het nog om. Bij Naaman was het dus Elisa. Ik zei het net verkeerd. En bij de zweden van Sarfat was het Elia, maar het gaat erom dat het in het buitenland was en de Heer hoefde dat alleen maar uit de Bijbel voor te lezen en ze wilden hem stenigen. En de twee getuigen straks prediken precies hetzelfde, namelijk dat de redding zal zijn buiten het land, in de woestijn. Men moet het land uit, want men heeft er niks te zoeken. Jeremia zal ongetwijfeld heel up-to-date zijn dan. Buiten de legerplaats, daar gaat het om. En in de woestijn. En daar verzamelen de gelovigen zich dus in een plaats waar ze dan vervolgens gedurende 3,5 jaar van verdrukking bewaard zal worden en gevoed zal worden. En als u het mij vraagt, kun je dat ook letterlijk opvatten, letterlijk gevoed worden. En dat heb ik heel vroeger al geleerd thuis, namelijk met het manna uit de hemel. Ik geloof dat het manna dan weer valt, inderdaad, ja. In de woestijn. Uiteraard, want het manna is een beeld van het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat is de Heer zelf die dan uit de hemel nederdaalt, namelijk op de Olijfberg. Maar die ook al nederdaalt voordat hij op de Olijfberg komt en zich bekend maakt aan zijn broeders. Want, zal ik even bijvertellen, we hadden net even Jozef, hè? Zeven vette jaren of zeven magere jaren. Maar na 2 jaren van de magere jaren, in het tweede jaar, maakt Jozef zich bekend aan zijn broeders. Gedeeld door 2 in het eerste jaar van de grote verdrukking maakt Jezus, de zoon van Jozef, dat is heel moeilijk vanavond, ja, maakt Jezus, de zoon van Jozef, zich bekend aan zijn broeders. Buiten het land, niet in Palestina, maar daarbuiten. Ja. Ja. En er laat, zelfs de rest komen. Hè? Iedereen moet bijverzamelen. En Jacob moet ook komen, maar die heet voor die gelegenheid Israël. Het is heel opmerkelijk in de Bijbel. Als Jacob moet beslissen of hij ook naar Egypte zou gaan, dan heet hij Israël. Israël vroeg het aan God. En God zei tegen Israël, want daar gaat het om. Men moet daar verzamelen, buiten het land, daar waar de Heer is. Dus u ziet, de Heer verschijnt al eerder dan op de Olijfberg. En hij verschijnt ook nog eens later dan op de Olijfberg. Maar zo was het in het verleden ook na zijn opstanding. Hij verscheen dan hier, dan daar. Op de gekste plaatsen, zou je zeggen, en bij de gekste gelegenheden. Maar naar het hem uitkwam, uiteraard. En zo gaat het in de toekomst gewoon verder. Nou, waar wilde ik ook weer naartoe? Oh, naar Matteüs 24. Je zegt, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, want die gruwel der verwoesting is het afgodsbeeld wat volgens Openbaring 13 en Daniël 12 en Daniël 8 en Daniël 2 en Daniël 3 opgericht zal worden in Jeruzalem. Daniël 2 is het beeld van Nebukadnezar. De droom van Nebukadnezar. Daniël 3 is dat Nebukadnezar een beeld laat oprichten en die drie vrienden niet buigen willen en in de vurige oven worden geworpen. Waarna blijkt dat de Heer bij hen is. Dan zijn ze ineens met z'n vieren. Het is een beeld van de grote verdrukking waarin men de knie moet buigen voor het beeld, de gruwel der verwoesting, opgericht in Jeruzalem. En degenen die daar niet voor buigen, die komen in de verdrukking terecht. Maar de Heer is daar bij hen. En de vurige oven is een beeld van de verdrukking. En dan Daniël 8, daar vinden we de oprichting van een beeld gewijd aan Zeus en Jupiter door Antiochus Epiphanes, die een beeld is van de koning van Babel in de toekomst. Dus de ontwijding van de tempel onder Antiochus. En dan, wat noemde ik nog meer, Openbaring 13, daar vind je ook de oprichting van het beest, van een beeld van het beest, wat ook zal kunnen spreken en wonderen doen enzovoort. Dat is allemaal hetzelfde, uiteraard. En als dat gebeurt, dan staat er in, zegt de Heer in Matteüs 24, dat als dan gevlucht moet worden met de grootste haast, want als dan zal grote verdrukking wezen, vers 21. Zie, en dan is het midden van de 70ste week geworden. En dan staat er, dan is de verdrukking weliswaar verkort voor de uitverkorenen, namelijk verkort tot 1260 dagen, maar voor de niet uitverkorenen niet verkort, want daarna duurt het nog 33 jaar. Die verdrukking, want die loopt gewoon door tot aan dat de koning op de troon zijner heerlijkheid zal zitten. En toen was het tijd voor ons pauze. En dan ben ik bij vers 23. Als dan, sla dus op de grote verdrukking, als dan, de tijd van de benauwdheid, de tijd waarin Michael weer opstaat, kortom de tijd waarin de Heer zich bemoeit met het volk Israël. Als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen, ziet, hier is de Messias of daar. Christus staat er, hoor. Ziet, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. Er zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Niet alleen hier is dat voorzegd, maar ook in Openbaring 13, wat ik zo straks aanhaalde. Want in Openbaring 13 wordt gesproken over twee beesten die het met elkaar op een akkoordje gooien. Twee leiders. De een is de machthebber van Israël, de Joodse staat. En de ander is de machthebber over de volkeren. Met name in de eerste plaats de Arabische wereld trouwens. Hij zal later blijken de koning van Babel te zijn. Maar die twee gooien het op een akkoordje en die stellen dan ook dat beest op, of die gruwel der verwoestingen op, het beeld van het beest in Jeruzalem. En vanaf dat moment is dan die grote verdrukking, maar zij zijn dan ook die valse Christussen, de antichrist, valse profeet. Ik ga dat niet specificeren nou, dat is nou niet aan de orde, maar het gaat erom dat deze woorden hier uit Matteüs 24 daarover gaan. Dat is juist in die verdrukking. En die zullen ook wonderen en tekenen doen, want er staat inderdaad dat het beeld zal een mond gegeven worden, zal spreken, zal wonderen doen enzovoort. Het zal een geest krijgen, zal leven eigenlijk, daar komt het op neer. Dus zijn tekenen. En er wordt ook gewaarschuwd dat je niet daardoor zou laten verleiden of daarvoor zou knielen. Precies zoals de drie vrienden niet moesten knielen voor het beeld van Nebukadnezar. En dat was ook de koning van Babel. Dat is allemaal precies hetzelfde dus.
Is de tijd te vergelijken met de tijd van
Ja.
Was het daar ook zo de duivel op de aarde met die machten van te overrijden?
Nou, nee, er was geen duivel op aarde, hoor. Die... Nou, dat gebeurt dan in veel sterkere mate dan het ooit geweest is. En in ieder geval staat dat in het verdere van dit hoofdstuk, omdat er staat zal zijn als in de dagen van Noach. En dat waren de dagen van Noach, namelijk dat die geweldigen op aarde waren en ze voor de zonen gods ingingen in de dochter en mensen. Daar gaat het om, inderdaad. En dat is te meer zo, daar Satan en zijn engelen zelf op aarde zijn geworpen. Maar ik lees even verder in Matteüs 24 waar dan staat... In vers 26, zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Meestal lees ik het achterstevoren, er staat er namelijk. Wanneer ze zullen zeggen, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. En die hij is uiteraard de Messias, hè. Uit vers 23. Zie ze, als ze zullen zeggen, hier is de Christus of daar... Nou, hij is in de binnenkamer zeggen en staat, gelooft het niet, want daar is hij inderdaad niet. En dan staat er, en wanneer ze zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Waaruit ik dan maar concludeer, van daar is hij wel. Met anders stond er wel, gelooft het niet. Dus ik concludeer dat hij daar wel is. En dat is een overeenstemming met al die andere schriftplaatsen die we nou zo langzamerhand hebben aangehaald. Hij is wel in de woestijn, maar er staat, gaat niet uit. Want er is geen uitgang. Men kan het land namelijk niet meer uit. En vandaar dat men voor die tijd moest vluchten. Er staat in een stuk 4 versen eerder. Dat men moest vluchten. En daarom, daarna kan het niet meer. Gaat niet uit. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten enzovoorts. En er staat vers 28, want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat dode lichaam is het dode lichaam wat in Ezechiël 37 genoemd wordt. Door het doodsbeenderen, die weliswaar een lichaam vormen, maar het is een dood lichaam. Het is een lijk dus. En dat is een beeld van de ongelovige Joodse staat, zoals het trouwens ook zo genoemd wordt in Deuteronomie 28 al. Uw dood lichaam. Nou, dit gaat natuurlijk in de eerste plaats over Israël, hè? Over het volk als zodanig. En voor hen wordt dus die verdrukking beperkt tot deze 3,5 jaar. Dat is waar het om gaat. En nou had ik u beloofd nog even iets te noemen in verband met die 7 en die 33. En we hebben namelijk er straks gelezen in Openbaring 12 over de vrouw die... die een mannelijke zoon krijgt. Wel, dat is in feite de opname van de gemeente, want daarmee is de bevalling voltooid. En als de bevalling voltooid is, dan wordt daarop van toepassing gebracht Leviticus 12. Waar staat dat als een vrouw zaad zal gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, dan zal zij 7 dagen onrein zijn. Hier heb je hem, 7 dagen onrein. Daarna zal het vlees zijner voorhuid besneden worden, staat er. Een besnijdenis is het wegnemen van het oude, de omhulling. En het openbare, letterlijk het openbare, het ontsluieren namelijk. Het openbare van dat wat tot dan toe verborgen was. En daarom is de besnijdenis niet alleen een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar ook van zijn wederkomst in heerlijkheid. Dus de besnijdenis een beeld van. En dat gebeurt inderdaad na 7 dagen op de 8e dag. Dat is inderdaad wat er gebeurt. Want Christus zal zich openbaren. De omhulling wordt weggenomen. Hij die verborgen was zal zich openbaren. Met name op de Olijfberg. En dan staat er van de kraamvrouw verder dat ze nog 33 dagen zal blijven in het bloed haar reiniging staan. En tot iets heiligs zal zij niet komen. Tot de tempel of tot het heiligdom zal zij niet komen. En dan zijn we precies bij het verhaal van David. Die 7 jaar regeerde in Hebron, 33 jaar in Jeruzalem, maar hij had bloed aan zijn handen staan. En hij kwam dus ook niet tot het heiligdom. Al bedoel ik dan nu de bouw van het heiligdom. Maar hij kwam niet tot het heiligdom. Want de tempel werd daarna gebouwd in de dagen van Salomo dus eigenlijk. En het is duidelijk dat Salomo, Shalom... een type is van de vredevorst, de zonen Davids, in zijn vrederijk. Dan zie je precies dezelfde parallel. Want de tempel zoals die gebouwd zal worden volgens het boek Ezechiël, de laatste hoofdstukken, is de tempel die gebouwd wordt in de 1000 jaren.
Zie.
En de tijd daar vooraf, de 33 jaar die daar dan vooraf gaat, is Israël, de vrouw, nog steeds onrein en komt nog steeds niet tot het heiligdom. Want het is de tijd van de wederoprichting aller dingen waarvan gesproken is door de profeten. En pas als die dingen wederopgericht zijn, zal uiteindelijk ook in de 1000 jaren de tempel gebouwd worden. Inderdaad, zoals dat, ja. Ik dacht dat het alles bij elkaar wel duidelijk genoeg was. Ik zal eens even op mijn briefje kijken. Ik heb altijd zoveel briefjes dat ik er zelf nooit wijs uit word. Ik dacht dat het goed was om ook wat oud-testamentische schriftplaatsen aan te halen in dat verband. En een die ik nog in ieder geval wilde aanhalen was uit Daniël. Ik heb die fout staan, zie ik. We waren al even in Daniël 12. Maar ik moet hebben Daniël 11. Het laatste stukje. Dus vlak voordat er gesproken wordt over Michaël zal het opstaan en het zal grote verdrukking wezen. Vlak daarvoor wordt al over dezelfde tijd gesproken overigens. Want het stellen van de verwoestende gruwel wordt al genoemd in vers 31 van Daniël 11. Daar heb je even hou vast. Daar staat, er zullen armen uit hem ontstaan en ze zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte en ze zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. En volgens Matteüs 24 is het stellen van de verwoestende gruwel het midden van de 70ste week eigenlijk. Het begin van de grote verdrukking. Dus al wat daarna komt spreekt over die grote verdrukking en daarover wordt gezegd in vers 40, daar staat, en op de tijd van het einde van de 70 weken, en dus in de 70ste week vanzelfsprekend, op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden tegen hem met hoornen stoten en de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagen en met ruiteren en met vele schepen. En hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. Overstromen, want het gaat hier om volkeren. En volkeren worden voorgesteld door zeeën. En als volkeren dus optrekken, heet het ook overstromen. Ik zeg dat ook weer omdat in Openbaring 12, een stuk wat we nog niet gelezen hadden, daar inderdaad gesproken wordt over dat als de vrouw vlucht naar de woestijn, dat er een stroom van water als een rivier volgt enzovoort. Dat betekent omdat ze de gelovigen uit Israël achtervolgd worden naar de woestijn. In de woestijn in, en dan staat er in de aarde open haar mond enzovoort. Maar goed, daar zal ik het niet verder over hebben. Maar hier gaat het om de koning van het zuiden, dat is Egypte. Zal optrekken tegen de koning van het noorden, dat is Syrië, maar eigenlijk nog verder naar het noorden, namelijk, moet je maar eens kijken thuis op een atlas, op een globe, recht boven Jeruzalem, naar het noorden. Recht naar boven, Moskou. Recht, echt waar, precies noordelijk erboven. Dezelfde breedtegraad, nou er kan een paar minuten verschillen me zien, maar een paar graden al niet eens geloof ik. Maar daar ligt Moskou. Maar de koning van het zuiden zal tegen hem het hoorn stoten en de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen. En die twee die ontmoeten elkaar eigenlijk zo'n beetje in Israël. Daarover zullen we dus de volgende Bijbelstudiedag houden op 26 januari. Wat we dus zaterdag hebben aangekondigd. Over Gog en Magog, dat heeft namelijk met Rusland te maken. En misschien dat dit schriftgedeelte dan nog wel ter sprake komt. Nee, dat is niet Armageddon. Want Armageddon, dat heeft te maken met wat hier gebeurt. Helemaal aan het eind van de 33 jaar. Terwijl Rusland, waar we het nu over hebben, te maken heeft met wat gebeurt in de 70ste week. Aan het eind van de 70ste week. Want onder ons gezegd nu al, het zijn de Russen die Jeruzalem plat gooien. Ja. En dan moet ik er nog een ding bij zeggen om de vragen vast te voorkomen. Diezelfde Russen die komen nog een keer, maar dan aan het eind van de 1000 jaar. En dat lezen we ook in het Oude Testament, maar ook in Openbaring. Maar dat laat ik maar even zo. Het gaat erom dat we hier nog zitten in de 70ste week. De koning van het zuiden, dus Egypte, speelt een rol. En de koning van het noorden speelt een rol. En dan staat er, en in vers 41, en hij zal komen in het land des sieraads. En het sieraadland is Palestina. In Daniël wordt de term nog eens vaker gebruikt. Het sieraadland. En dan staat er, en vele zullen ter nedergeworpen worden. Dat landen, dat moet je maar vergeten. Vele landen zullen nedergeworpen worden, want dat landen, dat staat er helemaal niet in de grondtekst. En het is ook heel niet nodig, laat het maar weg. Vele zullen ter nedergeworpen worden. Doch deze zullen zijn hand ontkomen. Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen. Ook zal het land van Egypte niet ontkomen. Dat is de koning van het zuiden. Dus de Russen trekken op van noorden naar het zuiden. Egypte trok, die van het zuiden trok eerst op naar het noorden. Via Israël kwam Egypte aan. Want de Russen namen dat niet. De Russen kwamen het land binnen. We zullen bij die gelegenheid volgende maand dus zien dat ze komen vanuit de Middellandse Zee. Want dat staat er echt allemaal. En ze komen uit de Middellandse Zee, zullen het land bezetten en platwalsen met een ontiegelijke grote tankmacht. Nou, dat kunnen we ons makkelijk voorstellen. Als er één land tanks heeft, dan zijn het de Russen vandaag aan de dag. Goed, ze hebben ze vandaag dan nog niet nodig daarvoor. Maar tot nog toe doen ze dat in andere landen al. Hè? Maar die tijd doen ze dat wel, doen ze dat in Palestina ook. Vandaar dat de Israëlieten uit Jeruzalem vluchten ook naar het oosten. Niet naar de andere kant, niet naar het westen. Want ze vluchten voor de vijand vanuit het westen naar het oosten. Terug naar de Heer, terug naar het oosten, namelijk terug naar de oorsprong. Kedem, dank u. Heel goed.
Het land waarin Petra leeft.
Het punt is nu dat die Russen komen en ook staat Egypte zal zijn hand niet ontkomen. Dat op een of andere wijze die macht uit de Middellandse Zee ook Egypte verovert. Want over Egypte komt ook nog een oordeel. Dat is hier niet aan de orde, maar het komt natuurlijk wel. Alleen er staat uitdrukkelijk, er worden drie landen genoemd, of drie bevolkingsgroepen, die zijn hand zullen ontkomen. Namelijk Edom, dat is hier. Bozra en Petra. Moab, en dat is oostelijk van de Dode Zee. En Ammon, dat ligt hier ongeveer. Amman. Jordanië, Amman. Ammon.
Dat is een beetje heel Jordanië wat je daar tegen.
Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Over de Jordaan. Weet je nog, ben je dat niet verteld? Over de Jordaan? Moet mensen begrijpen daar niks van? Waarom we nou lachen? Over de Jordaan. Maar moet je eens kijken. Edom, de volgorde, hè? Edom, Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons, zoals zijn hand ontkomen. Dat betekent dat dit gebied ongeveer vrij blijft. Dat wil zeggen, daar komen die lui niet, die Russen. Hè? En wat wil dat zeggen? Wel heel eenvoudig. Israël vlucht straks dwars door de Olijfberg naar het oosten, ongetwijfeld de Jordaan over, naar het oosten, en dan naar het zuiden, aan de andere kant van de berg er langs, en dan zo dwars door de Sik, naar Petra. En dit is precies het gebied waarvan hier uitdrukkelijk staat, dat het vrij blijft, dat zijn hand, de hand ontkomt van deze koning van het noorden. Ja, maar die wordt niet speciaal genoemd, hè?
Nee. Maar het zijn toevallig net de zonen van Lot en van Isaac. Van
Edom. Van Abraham. Ja, inderdaad. Het is altijd de andere kant, hè? Het is niet Abraham, maar het is Lot. Het is niet Isaac, maar Ismaël. Het is niet Jacob, maar Esau. Dat gebied is het. En eigenlijk dus het gebied van de eerstelingen. Van de echte eersten. Degene die als eerste geboren werden. Want dat is met Lot natuurlijk ook. Lot is een zoon van de oudere broer van Abraham. Lot koos ook het eerst, omdat hij officieel het hoofd van de familie was. Al was hij dan ook jonger. vermoedelijk jonger dan Abraham. Maar dat was de zoon van zijn oudste broer. Ja, het heeft met eerstgeboorterecht te maken. Hè? En dat geldt voor, want van Lot staat Moab af. En Edom heeft natuurlijk, en Ammon trouwens ook, dacht ik. Hè? Ja, ja. En Edom is natuurlijk Esau, dat wil zeggen ook de eerstgeborene, de oudere broer van Jacob. Nou, juist bij die eerstgeborene, daarin vlucht Israël. Het Jodendom dus in dit geval. Zie je. Nou, dat is ongeveer het verhaal. Ik denk dat het nou nuttig is om wat plaatsen uit het Oude Testament aan te halen in verband. Die spreken over deze gebeurtenissen. In de eerste plaats wilde ik nog noemen Deuteronomium 30. Bekend vers. Deuteronomium 30 vers 4. Deuteronomium 29 vers 29 spreekt over de tegenwoordige tijd. Daar gaat het namelijk over verborgene dingen. En over de verborgenheid dus. En daarna vanaf 30 vers 1, het volgende vers dus, spreekt het over het toekomstig herstel van Israël. En dan staat er in vers 1, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Enzovoorts. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dat wil zeggen dat Israël tot bekering komt buiten het land. Of laat ik zeggen tot geloof komt buiten het land. Daar staat er, en gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw ballingschap, uw gevangenis, zal uw ballingschap wenden, keren, dus omkeren. Hij zal namelijk de gevangenis gevangen nemen. Efeze 4, zie je wel. En Efeze 4 is Psalm 69, hè? Nee, Psalm 68. Maar Psalm 68 wordt niet alleen toegepast op de gemeente, maar ook op Israël straks in de toekomst. Dat is het verhaal, hè? Dat even terzijde, hoor, hier. Ja. Dus hij zal, uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. Rugama, Hosea. En hij zal u, ja, dat staat er wel, er staat, hij zal u wedervergaderen. Maar dat staat er niet, hoor. Hij zal wederkeren en vergaderen en u vergaderen. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Maar omdat de vertalers niet begrepen dat, en het Jodendom al zeker niet, dat de Heer zal wederkeren om te vergaderen, heeft men verondersteld dat Israël zal vergaderd worden, namelijk weder zal keren. Maar het is niet, het gaat juist om het wederkeren van de Heer en het terugverzamelen van Israël. Dus hier wordt uitdrukkelijk gesproken over de wederkomst van Christus. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Maar ze hebben het opgevat als een hendiadisse, de vertalers. En hij zal u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. En dan staat er, al waren u verdreven aan het einde des hemels. Dat is precies hetzelfde als wat er stond in Matthäus 24, in het vers wat we net niet meer gelezen hebben. Want daar staat het, als hij verschenen zal zijn op de olijfberg, dan zal hij zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En zal zijn uitverkoren bijeen verzamelen. Van het ene einde des hemels tot het andere, enzovoorts. Hè? Van alle kanten, hè? Van de vier winden des hemels, ja. Dus al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, en vandaar zal hij u nemen. Let wel, vers 4 spreekt over het vergaderen van de uitverkorenen, en vers 5 spreekt over de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Gij zult dat erfelijk bezitten, enzovoorts. En dat zijn twee dingen. In vers 4 wordt gesproken over vergaderen. Namelijk vergaderen in de woestijn, in Petra namelijk. En vervolgens, vers 5 spreekt over het terugbrengen vanuit Petra naar Jeruzalem weer, naar het land. Langs de weg die Israël niet gaan mocht in de dagen van Jozua. Kent u die geschiedenis? Ze wilden door het gebied van Edom en Moab enzovoort, ze mochten er niet door. Maar ze wilden graag gaan langs de koninklijke weg. Dat mocht niet. Want de koninklijke weg is de weg hier dwars door het land heen. Die zullen ze gaan namelijk bij hun wederkeer naar Jeruzalem. Dat mocht toen bij de oorspronkelijke verlossing uit Egypte niet. De eerste keer dat ze het land inkwamen. Maar bij de, dus het was onder Jozua. Maar onder de echte Jozua, namelijk Jezus, zullen ze dat wel doen. En langs de koninklijke weg. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Zie? Dus eerst weder verzamelen in de woestijn. En van daaruit zullen ze optrekken naar het land. Ik meen trouwens dat ik vorige keer Micha 2 gelezen heb. Is dat niet zo? Er zit een hart te schudden. Nou, dan gaan we maar gewoon verder. Dan lees ik nu Micha 2. Ja. Ja, ik geloof inderdaad dat al, ook de Israëlieten die terugverzameld worden van het Waarhoek ter wereld, dat die zullen gaan via Petra en vermoedelijk zelfs via Eilat. De hele route langs. Omdat de route van Israël in het verleden ook geweest is hier via de golf van Aqaba en daarna omhoog en dan met een omweg om Moab heen. En ik geloof dat ze in de toekomst op dezelfde wijze zullen terugverzameld worden. Hier zullen aankomen bij Eilat, zal ik dan maar zeggen, of Aqaba. En vandaar naar het noorden. Verzameld zullen worden, of gebracht zullen worden naar het land via Edom.
Dus dan kun je zeggen dat er weer een soort doodvervolging komt dan in alle landen?
Nee, niet vervolging, ze worden daar uit weg gehaald. Dus niet uit weg gedreven, maar ze worden uit weg gehaald. Het is niet een kwestie van vervolging direct, maar het is gewoon dat de Heer zijn thuis haalt. Jawel, natuurlijk, maar dat is niet specifiek antisemitisme of wat ook, hoor, dacht ik. Het is de vervolging van allen die geloven. Dat vindt sowieso plaats. Maar dat is op zich niet iets bijzonders eigenlijk. Maar ik wilde lezen Micha 2, waar staat in vers 12... Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen. Want Israël is de kudde. En David was de herder. En dus de koning van Israël. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra, als een kudde. In het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. En dan de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En een koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de heren in hun spits. En die koning is uiteraard de heren. Hè? Dat is een parallelisme, het laatste. Een koning zal voor hun aangezicht heen gaan, is hetzelfde als de heren zal in hun spits gaan. En dat betekent dat ze dus vanuit Bosra, en u ziet nu hoe het zit, Bosra of Petra, hè, dat ze vanuit Bosra op zullen trekken naar Palestina. En de heer gaat dan vooraan. Het aardige is natuurlijk dat de heren theologen uitgevonden hebben dat er aangezien in dit Bosra helemaal geen gras groeit en helemaal geen voedsel is voor schapen, omdat het nou eenmaal een woestijn is. Er dus nog een ander Bosra ergens moet liggen. Dat hebben ze geplaatst in een gebied waar wel gras genoeg is. Namelijk daar in het noorden, hier ergens ongeveer, in het noorden helemaal. Want daar is gras genoeg, dus zal daar Bosra wel gelegen hebben. Ook een plaats Bosra. Daar moeten wij altijd even vreselijk om lachen. Hè? Want het punt is dat deze kudde schapen wel degelijk te eten heeft in de, al is het ook in de woestijn, van deze schapen eten manna. He, maar goed. Dus vanuit Bosra, en het hangt samen met de beruchte verse uit Jesaja 63, waar staat, vragenderwijs, wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Jesaja 63. Want ook daar wordt dan gesproken over het optrekken van Israël. Vanuit, of komst eigenlijk van de Heer, vanuit Petra en Bosra, vanuit Edom dus, naar Palestina. Dat is dus de echte terugkeer in het land.
Wat bedoelt met ze zullen van mensen deunen?
Dat de bodem zal trillen vanwege de mensen die er allemaal doorgaan.
Daar is gonzen.
Ja, gonzen, ja, dat kan ook, ja. Dat betekent dat er zoveel mensen zijn. Jesaja 63, ja. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Nou, er staat gewoon ik ben, hoor. Ik ben die in gerechtigheid spreekt. En ik ben is uiteraard Jehovah. Ik ben die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. En dan is de vraag, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Het is net van die vragen als in Zacharië 13. Hè? Wat zijn toch die tekenen in uw handen? En waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Enzovoorts. Het is de verbazing van de gelovigen dan, van de Israëlieten dan, die zich afvragen met wie hebben we eigenlijk van doen. Hè? En dan staat er, ik heb de pers alleen getreden, vers 3, er was niemand van de volken met mij en ik heb hen getreden in mijn toorn. Enzovoort. En dan is zijn kleed rood geworden vanwege het bloed, zeggen wij. Maar er zit nog meer achter, want het is het oordeel wat gekomen is over Edom. En Edom betekent rood. Want de eerste volk wat aan Christus wordt onderworpen na Israël is dan uiteraard de eerstgeborene Edom. En dus Bosra. Met andere woorden, Jordanië is het eerst aan de beurt. Daar komt het op neer, heel in de praktijk dan. Maar dan verlies je de juiste strekking van deze woorden. Gaat erom dat Edom, de oudere broer, zal ik dat maar zeggen, Esau, dat die het eerst onderworpen wordt. En Egypte is ook een van de eerste die daar trouwens een rol in speelt. Nou, daar gaat verder deze profetie over. Maar het is dus duidelijk dat de Heer dan komt van Bosra. Want hij was er veel eerder van de hemel gekomen eigenlijk. Dat we die gelegenheid komt hij uit Bosra. Het Edom dus, Bosra. En we hebben in ieder geval vorige keer gelezen Habakkuk 3, vers 3. Waar staat dat de Heer komt van Edom? Ja, namelijk van Paran, namelijk van Sela. Zie. Sela, en dat was dan de Hebreeuwse vorm van dezezelfde naam. Nou, ik heb geen tijd meer eigenlijk om nog uitgebreid op de Oude Testamentische schriftplaatsen in te gaan. Maar ik noem u zo even op het rijtje dat Ismaël verdreven werd met zijn moeder Hagar de woestijn in. En dan staat er in Genesis 21 vers 21, Ismaël woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder organiseerde voor hem een vrouw uit Egypteland. Ja, die staat er niet letterlijk zo, maar zoiets staat er wel. Dat Hagar, die regelde dat. Maar Hagar was een Egyptische. En Ismaël was dus geboren uit een Egyptische vrouw. En hij kreeg ook een Egyptische vrouw. En dat is natuurlijk zo, omdat Ismaël een type is van Israël. Het oude, ongelovige Israël. En dat is geboren uit Egypte. Bij de uittocht uit Egypte in Exodus. Daar hangt dat mee samen. Maar Ismaël wordt weggejaagd, wordt afgewezen, zal ik maar zeggen. Verdreven. En hij vestigt zich in Paran. En daar loopt het dan verder goed met hem af. Want de Heer is hem niet vijandig gezind. Hè? Van daaruit gaat het goed. Er vindt ook een waterbron in de woestijn enzovoorts. En Sela of Petra heeft juist zijn historische bestaan te danken aan de ontstellende hoeveelheid water die er is. Hoewel het midden in de woestijn is. Dat komt omdat vanaf de bergen het daar precies samenloopt. En die ravijn waardoor je dan de Sela binnenkomt, zal ik maar zeggen, kan bij gelegenheid inderdaad een rivier zijn. Vol water. Van het ene moment op het andere. In het boek wat ik hier heb liggen staat ook een verhaal, verslagen daarover in. Dat ze inderdaad, dat keurig droog was en daar waren. Ineens dan komt met donderend geweld komt het water eraan zetten. Meteen is het een kolkende rivier. Van het ene moment op het andere. Water. Nou, daar gaat Openbaring 12 ook over. Over rivier van water enzovoort. Maar goed, Ismaël woonde daar. Verder is het zo dat volgens nummer 10 de eerste tocht van de kinderen Israëls door de woestijn bij de Sinaï vandaan, dat wil zeggen achter de wolkkolom aan, was voor het eerst. Eerst voor de eerste keer dat ze de wolkkolom volgden. Het was een tocht van 3 dagen. Dood en opstanding, derde dag. Een tocht van 3 dagen vanaf Sinaï naar Paran. En Paran, dat is dus dat gebied daar, hè, waar Petra in ligt. Ik heb het niet bijgeschreven. Geloof ik. Nee. Maar dit hele gebied hier heet Paran zo. P-A-R-A-N. Ja. Het heeft iets met vrucht te maken, dan Pri. Paran. Dus Paran is de eerste plaats waar Israël stopt na de Sinaï. De Heer leidt hen dus voor de eerste keer naar Paran. Verder hebben we bovendien Paran nog een keer. Dan strekken daar vandaan op. Maar ze komen daar terug, want vanuit diezelfde plek, waar ze dus voor een tweede keer kamperen, worden de 12 verspieders gezonden naar het land. En uitdrukkelijk staat er ook dat ze daar weer terugkwamen. Dus vanuit Paran gingen ze heen en weer, gingen de verspieders naar het land. En toen gingen ze er niet in, weet je nog? Maar de volgende keer gaan ze natuurlijk wel vanuit Paran erin. Dat is het hele verhaal. Verder wordt uitdrukkelijk gezegd in het begin van Deuteronomium dat de wet, dat wil zeggen het boek Deuteronomium zelf, werd voorgelezen aan Israël. Onder andere in Paran, dus gewoon Deuteronomium 1 vers 1. Er worden meer plaatsen genoemd, maar het is Deuteronomium 1 vers 1 waar de wet aan Israël gegeven wordt en voorgelezen wordt. En daarom wordt Paran ook genoemd in de zegen van Mozes over Israël in Deuteronomium 33. Ik geef maar even een opsomming. En nou op grond van de naam Paran dus, hè. En dan moet ik nog noemen 1 Samuel 25, waar David na de dood van Samuel vlucht naar Paran. Of vlucht, maar daar vestigt hij zich in de spelonken, in de woestijn Paran, ja. Dus hij komt daar ook terecht in precies hetzelfde gebied. Of dat nou echt in Sela is, dat is nog maar de vraag, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat het in ieder geval die streek is, daar zit het op vast. Nou, dat is het dan wel zo ongeveer. De plaatsnaam zelf heb ik u gezegd. De plaatsnaam Paran komt in ieder geval in de psalmen zo dikwijls voor. Als de plaats waar het gelovig overblijfsel zich gevestigd heeft. En verder wordt het in sommige gevallen, ja, wordt het vertaald terwijl het ook als plaatsnaam genoemd had moeten worden. Maar ik wil u nog twee plaatsen in de gauwigheid noemen in verband met het herstel van Israël in de toekomst. Dat is in de eerste plaats Jesaja 42, vers 11, waar echt Sela genoemd wordt. Jesaja 42, vers 11. Ik lees vanaf vers 9. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik jullie die horen. Zing de Heer een nieuw lied. Zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Het gaat uitdrukkelijk dus om het herstel van Israël, de vestiging van het Messiaanse Rijk. En dan staat er, vers 11, laat de woestijn en haar steden de stem verheffen. Maar er staat gewoon, laat de woestijn en haar steden verheffen. Met de dorpen die Kedar bewoont, laat hem juichen die in de rotstenen wonen. Maar er staat niet rotstenen, maar rotsteen. En het staat gewoon dus Sela. En er staat dus, laat hen juichen die in Sela wonen. Meer niet. Laat hen juichen die in Sela wonen. En van de top der bergen afschreeuwen. Jubelen dus eigenlijk, hè? Dat is de bedoeling. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Enzovoorts. En dat gaat dus uitdrukkelijk over wat er in Sela gebeurt. Nou, ik dacht dat we het daarbij moesten laten, want mijn anderhalf uur zit er ruim op.